Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Wij staan opnieuw op het punt om onze pelgrimstocht door Tongeren verder aan te vatten. En een vorige keer waren we een hele tijd blijven stilstaan bij het Theseum, dat indrukwekkende museum waar zowel de Romeinse geschiedenis als de christelijke geschiedenis van deze plaats te ontdekken viel en waar we ook uitgebreid aandacht hebben gehad voor, en ik ga het nog eens zeggen, de fabuleuze kerkschat van de Onze Lieve Vrouw Basiliek van Tongeren. We konden ook in gesprek gaan met Mark, te midden van die kerkschat, niet enkel over zijn werk, maar ook over zijn eigen devotie voor de heilige maagd Maria en het feit dat hij naar Radio Maria zelf luistert ook. Natuurlijk. Na het gesprek zei Mark mij: ga je hierna naar de basiliek? En ik bevestigde dat, dat was ook het plan. En toen zei hij: ja, maar dan moet ik u echt voorstellen aan iemand. En dat ga ik nog even als een verrassing houden, want ik wil graag samen met u stilstaan bij de geschiedenis van deze basiliek, die een pareltje is van de gotiek. En gotische kerken, zoals we die hier vinden in Tongeren, dat zijn eigenlijk hemelhoge en lichte kerken met ruime, druk versierde portalen. Binnen rusten bovenop de muren en de zuilen gewelven met spitse bogen. Zij leiden de druk en de krachten in het gebouw efficiënt naar beneden. Grote vensters met brandglasramen laten het licht kleurrijk binnenstromen. Aan de buitenkant vangen steunberen de druk op, samen met luchtbogen en pilaren. Bij de Tongerse kerk zijn die steunberen ingebouwd in de zijkapellen. In die zijkapellen, en vroeger ook aan veel pilaren, stonden altaren waar gilden, ambachten en ook broederschappen hun patroonheilige vereerden. Het koor van gotische kerken, waar het hoofdaltaar stond, de priester de eucharistie opdroeg en de zingende kanunniken van het kapittel zaten, bevindt zich nagenoeg altijd in het oosten. Dat van de Tongerse kerk is veel langer dan andere koren, juist omdat ze een kapittelkerk was. En de gelovigen zaten, knielden en stonden in het schip. Tussen het koor en het schip bevindt zich de dwarsbeuk of het transept. En dat bezorgt de kerk ook haar kruisvorm. We moeten naar 1240, want volgens een archiefstuk begint dat jaar de bouw van de huidige gotische Onze Lieve Vrouwenkerk. Die zal helemaal in bleke, geelachtige Maaslandse kalk of mergelsteen verrijzen. Niet toevallig gaat het vanaf zowat 1250 goed met het groeiende handelscentrum Tongeren en met het kapittel dat veel schenkingen krijgt. Voor de bouw van de kerk organiseren de kanunniken inzamelcampagnes. Gelovigen mogen meehelpen bouwen. Een moderne denkfout mogen we bij zo'n grote bouwcampagne niet maken. Het is niet zo dat men eerst de bestaande kerk afbrak en vervolgens haar opvolger bouwde. Dat kon ook niet, want de erediensten dienden blijven door te gaan. Het oude gebouw werd heel geleidelijk afgebroken naarmate de nieuwbouw vorderde. En voor Tongeren betekent dat, hoe meer naar het westen, richting de huidige toren, hoe jonger het bouwwerk is. Ook interessant om te weten dat is dat tegen de kerk eeuwenlang woningen hebben gestaan. Vrijstaande kerken, zoals wij ze vaak kennen, zijn eigenlijk een behoorlijk recent fenomeen. Het koor en het zuidelijke deel van de dwarsbeuk zijn in de jaren 1200 het eerst aan de beurt. Het noordelijke deel van de dwarsbeuk, waar het genadebeeld van Maria staat overigens, is jonger en dateert uit de tweede helft van de 14e eeuw. Ook het schip en de meeste zijkapellen zijn van die periode afkomstig. De toren die komt er pas in 1442. En rond het jaar 1540 stokken de bouwwerkzaamheden. Pas aan het eind van de 12e eeuw kreeg de voorganger van de Tongerse kerk haar eerste toren. Die stond niet op de plaats van de huidige, maar ter hoogte van het portaal in het noordwesten van de kerk. Aan de nieuwe, huidige toren begon men dus in 1442 en de stad trok hem eigenlijk op als Belfort. Waarschijnlijk had de kerk tot een eind in de 16e eeuw zelfs twee torens, een oude en een nieuwe. De verklaring daarvoor ligt voor de hand. Eén toren had een functie als uitkijk- en alarmpost, als toevluchtsoord, en dus kon een stad niet zonder. Pas toen de nieuwe toren tot op een zekere hoogte was afgewerkt, kon de oude verdwijnen. De huidige toren oogt fors en robuust en is zowat 60 meter hoog. Afgewerkt is hij niet, en dat is bij gotische kerken vaak het geval, meestal door geldgebrek. In Tongeren viel dus de torenbouw rond 1540 stil en werd de geplande stenen spits vervangen door houten constructies die elkaar opvolgden. In de 19e eeuw werden opnieuw plannen gesmeed om de torenspits af te werken in steen. De Koninklijke Commissie voor Monumenten keurde in 1871 het plan en de bewaarde maquette van architect Louis de Curte goed en 6 jaar later begonnen de werkzaamheden. Maar helaas, de geschiedenis herhaalde zich. Door conflicten tussen de subsidiërende overheden raakten de betalingen achterop en staakten de aannemers in 1890 het werk. Enkel het onderste gedeelte, een soort platte verdieping, was uitgevoerd. En wie wil weten hoe de toren er volgens plan had moeten uitzien, moet zich de Antwerpse kathedraal voor de geest halen. Eeuwenlang gebruikte het Tongerse stadsbestuur de kerktoren als uitkijkpost in tijd van conflict of om brandalarm te slaan. Als herkenningspunt en als statussymbool. Als schuilplaats voor de bevolking en als klokkentoren die diensten aankondigde en de tijd aangaf. Jawel, in tijden waar mensen natuurlijk geen horloges hadden en elke stad haar eigen tijd had. Op grond van zijn gebruik als een soort belfort heeft UNESCO de Tongerse toren mee opgenomen in de lijst van 56 belforttorens in België en Noord-Frankrijk, die sinds 1999 tot het werelderfgoed behoren. Ze zijn officieel uniek, onvervangbaar en van belang voor de hele mensheid. Vanaf de tweede helft van de 16e eeuw breken voor Tongeren sombere tijden aan, zoals voor veel steden in de zuidelijke Nederlanden. Dat heeft alles te maken met de godsdienst en andere oorlogen die hier dan bij periodes woeden, maar ook met mislukte oogsten, strenge winters en moordende epidemieën. De toren van de Onze Lieve Vrouwenkerk brandt in 1598 na een bliksemslag een eerste keer uit. De brand was zelfs zo hevig dat de klokken en de bijaard smolten. In de jaren 1670 ligt Tongeren in de frontlinie van de Frans-Hollandse oorlog, wat in de hele streek leidt tot grootschalige inkwartieringen van soldaten, opeisingen, wilde plunderingen. Reeds in 1672 houden de Franse troepen van Lodewijk XIV grondig huis in de stad, op hun weg naar het strategisch gelegen Maastricht. En een jaar later blazen ze in Tongeren 5 poorten en een toren op. Dit is het begin van de gewelddadige transformatie van het toen nog middeleeuws ogende Tongeren. De nacht van 28 op 29 augustus 1677 wordt fataal. De Fransen eisen voortdurend geld en voedsel van de Tongenaren en de omliggende dorpen. En wanneer de Franse gouverneur van Maastricht, François de Calvaux, vindt dat het allemaal niet snel genoeg gaat, stuurt hij een strafexpeditie. Met toortsen in de hand trekken de Franse troepen door de Tongerse straten. En de gevolgen zijn catastrofaal. Tongeren wordt de maanden nadien nog een aantal keer op een gelijkaardige manier bezocht. Ondanks een brief van paus Innocentius de 11e aan de Franse koning om de plunderende soldaten zwaar te straffen. Meer dan 600 huizen, 3/4 van de stad, zijn verwoest en tal van belangrijke gebouwen minstens zwaar beschadigd. Het geruïneerde Tongeren wordt met geweld de moderne tijd ingesleurd. En ook de kerk is zwaar getroffen. Enkel de muren en gewelven staan nog overeind. Onder meer het magnifieke orgel is in vlammen opgegaan en van de middeleeuwse dakkap blijft geen spaander heel. Onderzoek van het huidige hout maakte duidelijk dat men al in 1677 begint met de herstelling, die we vervolgens jaar na jaar kunnen volgen. Het herstel van de toren kan de stad niet betalen en in 1691 draagt de magistraat de eigendom over aan het kapittel. In de 18e eeuw krijgt de Tongerse kerk een deels barok meubilair en in de 19e eeuw verandert zowel het exterieur als het interieur ingrijpend, zoals in veel Vlaamse kerken. Dat gebeurt in Tongeren vooral tijdens de restauratie van 1846 tot 1866. Die vindt plaats nadat de kerk al zowat een halve eeuw is verwaarloosd, een gevolg van de opheffing van het kapittel in de Franse tijd. Als in 1846 de restauratie begint, is het de eerste keer dat in het nog jonge België een kerk zo ingrijpend wordt bewerkt. Het idee achter veel van de ingrepen is dat men de kerk weer authentiek wil maken, zoals ze er in de roemrijke middeleeuwen uitzag. Veel latere ingrepen moeten eruit en nooit afgewerkte plannen komen terug op tafel, met de toren als belangrijk aandachtspunt. Het resultaat is eigenlijk dat de Tongerse kerk een stevige 19e-eeuwse facelift krijgt. Elke restauratie is een kind van haar tijd en in de jaren 1850 vervangt men binnen en buiten verweerde stenen door nieuwe, die zo goed mogelijk lijken op de oude Maastrichtse kalksteen. Er zijn er die vinden dat dat niet kan, maar een alternatief hebben ze niet. Ook het Zuid- en het Noordportaal worden omgebouwd, zoals men denkt dat het in de 13e of 14e eeuw geweest moet zijn. En onvermijdelijk doen ze nu 19e eeuws aan met hun nieuwe bouwtechnieken en 19e eeuwse ideeën van schoonheid. Voor nieuwe beelden is het budget opnieuw ontoereikend. Vandaar ook de lege sokkels, waarin die beelden hadden moeten passen. Nu in die tijd spreken wij natuurlijk nog steeds over de Onze Lieve Vrouwenkerk. Maar vandaag de dag spreken wij over de basiliek van Onze Lieve Vrouw. En dat is zo sinds 1931. Als je een kerkgebouw binnenkomt, dan zijn er een aantal mogelijke symbolen, tekens die men kan zien, die wijzen op het feit dat de kerk toch een basiliek is. En u moet het maar eens uittesten wanneer u een basiliek binnenkomt, dan vindt u deze zaken er altijd terug. Zoals het tintinnabulum, een soort van staf met een klokje. En het conopeum, en dat is goed te herkennen. Dat is een soort van baldakijn, zou je kunnen zeggen, in een rode en gele kleur. Een soort van, het ziet eruit als een parasolletje, zou je kunnen zeggen. Het is een, ja, het heet conopeum, heeft een rode en gele kleur en is in iedere basiliek aanwezig. Nu, het zal paus Pius XI zijn, die haar in 1931 de eretitel en status van basiliek schenkt vanwege haar uitzonderlijke betekenis. Voor Tongeren is dat vooral de bijzonder rijke kerkschat met haar vele relieken van heiligen, de rol die de kerk sinds eeuwen vervult in de verering met Maria, en het genadebeeld natuurlijk, en de druk bijgewoon de bedevaarten, ommegangen en processies, waarin de Onze Lieve Vrouwe kerk een centrale rol speelde. De kroningsfeesten, die pas eind 19e eeuw zijn ontstaan, dat leerden we al in het gesprek met Christian, zijn daar nog de belangrijkste van. En er zijn tal van kunstschatten te ontdekken wanneer men even rondloopt in de basiliek, maar één van de redenen waarom zoveel mensen naar hier komen, dat is natuurlijk Onze Lieve Vrouw zelf. En zij heeft hier een genadebeeld in de basiliek van Onze Lieve Vrouw in Tongeren.
Thank you.
In 1479 zal het Tongerse aartsbroederschap van Onze Lieve Vrouw een nieuw Mariabeeld bestellen, met de titel Oorzaak Onzer Blijdschap, in de Latijnse woorden van een bekende Maria-hymne Causa Nostre Letitiae. Het notenhouten beeld staat nog altijd in de noordelijke arm van het transept van de basiliek. Het is 145 centimeter hoog en weegt 70 kilo. Het nieuwe beeld is in 1479 een nieuwe stap in een eeuwenoude traditie, want Tongeren was reeds in de tijd van het vroegste christendom een Mariastad en is dat sindsdien ook gebleven. Door de eeuwen heen baden gelovigen en geestelijken en zochten hun toevlucht bij de voorspraak van de heilige maagd Maria. Daarvoor trokken ze vaak op bedevaart naar een beeld, en ook tot dit mirakelbeeld kwamen ze. Zo kwam hier ooit een moeder met haar verlamd kind bidden. Plotseling viel een druif uit de tros die Maria vasthoudt. Toen de moeder die opraapte, bleek het een echte druif te zijn. Het kind at de druif op en genas. De huidige tros mist inderdaad een druif. In 1890 werd het genadebeeld uit 1479 met toestemming van paus Leo XIII gekroond. En voor die feestelijke gelegenheid zijn toen twee nieuwe kronen gemaakt en gewijd. Een grote voor Maria en een kleinere voor het kind Jezus. De huidige zevenjaarlijkse kroningsfeesten zijn ook een herinnering aan dat gebeuren. Het beeld staat op een altaar daterend uit 1876. Omdat het door de afzetting van roet en de inwerking van vuile lucht zwart was geworden, men sprak zelfs vroeger van de zwarte Madonna van Tongeren, werd het in 1993 grondig gerestaureerd. In 2002 werd een kopie gemaakt, en die zagen we reeds, want die staat in het Theseum en wordt in de processies gebruikt. Het beeld in de basiliek komt enkel nog buiten bij de zevenjaarlijkse kroningsfeesten die dit jaar dus zullen plaatsvinden. Een mooi bezoek aan de basiliek van Tongeren. Trouwens, in een van de kapellen is er ook gedurige aanbidding, dus het is altijd mogelijk om even gedurende een moment aan eucharistische aanbidding te doen, en dat hebben wij ook gedaan. Mark, die we in de vorige aflevering aan het woord konden horen, die had me dus gezegd dat hij mij wou voorstellen aan een bijzonder iemand in de basiliek van Onze Lieve Vrouw. En zo kwam het dat ik in gesprek kon gaan met een echte Swiss. Ga gerust even de foto's bekijken op onze website. Daar kan u hem in vol ornaat zien. Ik mocht in gesprek gaan met Tony, de Swiss van de Onze Lieve Vrouw Basiliek van Tongeren. Ik ben ondertussen van het Theseum naar de basiliek kunnen wandelen, dankzij Mark, die we daarnet aan het woord hebben gehoord. En hij heeft mij geïntroduceerd bij een echte Swiss. En sommigen onder u die zullen dat misschien nog weten wat dat is, maar dat is toch een beetje een zeldzaamheid geworden in ons land. Tony, ik ben heel dankbaar. We hebben ondertussen al even een bezoek kunnen brengen aan de basiliek zelf en een mooie foto van Tony kunnen nemen in vol ornaat, want daar hoort een prachtig uniform bij. Kunt u uzelf even voorstellen aan onze luisteraars en ons eens vertellen, wat is dat nu eigenlijk, een Swiss?
Goedemiddag, ik ben Tony, de Swiss uit de basiliek in Tongeren. Het stamt eigenlijk af van de pauselijke wacht in Rome. Ik ben dus verantwoordelijk voor de bij de vieringen in de basiliek, dus begrafenissen, huwelijken, ook de weekendvieringen, maar ook de processies, de kroningsfeesten. Dus tijdens die gelegenheid draag ik dat uniform. Dat stamt dus af van de pauselijke wacht. Ik zorg dus ook voor de orde tijdens de diensten. En ik ben dus fulltime aanwezig in de basiliek in Tongeren. Buiten dat uniform moet ik dus ook de orde en de netheid bewaren. Ik moet ook de basiliek onderhouden. Ja, dat zijn zo van die dingen die ik hier doe. We hebben ook een vriendenkring opgebouwd en dat noemt de Vrienden van de Kerstal. Dat zijn ongeveer een 25-tal mensen. En die helpen dus het kerstdorp opbouwen en afbreken. Maar die zijn ook verantwoordelijk voor het vredeslicht. We hebben dit jaar voor het 6e maal op rij het geluk om het vredeslicht terug naar Tonger te krijgen van Israël, van Bethlehem. En dat is een hele mooie ervaring.
Inderdaad, een ervaring waar we trouwens met Radio Maria in delen. Ook wij mochten het vredeslicht ontvangen. Dus dat verbindt ons ook onmiddellijk. En natuurlijk, wie ons helemaal verbindt, dat is Maria zelf. Wat is het belang van Maria voor Tongeren en ook hier in de basiliek?
Maria wordt heel veel vereerd in Tongeren in de basiliek. En dat kun je vooral merken tijdens de zevenjaarlijkse kroningsfeesten. Dus wij zijn nu ongeveer 36 maal met het beeld van Maria alle kerken van Tongeren, van Groot-Tongeren, gaan bezoeken. En als je dan ziet hoe dat leeft bij de mensen, is toch wel hoopvol geven naar de toekomst toe.
En voor uzelf, wat is de rol van Maria in uw leven?
Dat is misschien een raar woord dat ik nu ga gebruiken, maar voor mij is dat mijn vriendin. Ik zeg dat thuis tegen mijn vrouw, dat is mijn vriendin geworden.
En daarmee is alles ook gezegd natuurlijk, want daar spreekt een grote liefde en ook een grote passie uit waarmee u uw taak hier volbrengt. Dit uniform dat u in 1982 hebt aangetrokken, heeft u op bijzondere plaatsen gebracht. Kunt u daar iets meer over vertellen?
Ik ben nu al voor de derde maal in Rome geweest, in het Vaticaan, bij de pauselijke wachten op bezoek, achter de schermen, hoe zij wonen, hoe zij werken en leven. En we zijn ook ontvangen met Monsignor Smet op de ambassade. Dat was een hele unieke ervaring. Het zijn ook dingen die u blij blijven voor de rest van uw leven.
Ja, we hebben daarnet trouwens, beste luisteraars, even de mogelijkheid gehad, dankzij Tony die zo vriendelijk was om mij even uit te nodigen voor een koffie, om daar al wat over te vertellen. Wat was de indruk de eerste keer dat u in het Vaticaan kwam en hoe bent u daar uiteindelijk geraakt? Want dat is ook een bijzonder verhaal.
Dat is gebeurd in 1986 bij het tv-programma De Droomfabriek. Ik had een brief geschreven en al een vijftal jaren niks meer van vernomen. En dan in eenmaal is dat toch reactie opgekomen. Zijn we met de VRT-televisie naar het Vaticaan geweest en dat was de moeite echt. Maar we zijn daarna nog twee maal geweest. En ja, dat blijft u bij gewoon, dat kunt u niet uit uw hoofd zetten, echt.
U ervaart toch echt wel zelf een band ook met de Zwitserse wacht, zelfs in die mate dat ze tot in België gekomen zijn.
Ja, in 2016 is de kapitein met een andere Zwitserse wacht in Tongeren geweest voor de zeewelkse feesten mee te maken. En dat is wel uniek, ja.
Als u zo zou moeten zeggen van ja, binnenkort zou u misschien wel de hellebaard moeten doorgeven. Zou u misschien iemand willen die u daarmee zou kunnen helpen? Zou u zelf op zoek zijn naar iemand die u misschien kan opleiden om uiteindelijk de fakkel door te geven?
Ik denk niet gelijk de situatie nu is dat er iemand zal zijn, want zeker de jeugd niet. Als je ziet, ja, je moet 6 dagen en een half van de 7 zet je van dienst. Dat gaat dus niemand van de jongeren op zich nemen om dat nu te kloppen. Hè.
En zo horen we, beste luisteraars, het is een fulltime job eigenlijk om Suisse te zijn. Wat doet een Suisse eigenlijk tijdens een viering?
Gewoon zien dat er orde is tijdens de viering. In het begin, toen ik hier begon, in 1982, hadden we wel wat problemen tijdens de vieringen met jongeren. Maar dat was meer om mij uit te testen. Hè? Maar nu, de laatste paar jaar, moet ik wel zeggen dat we met een aantal toeristen soms ook wel problemen hebben.
Maar dan hebben ze toch u als Suisse om ze tot de orde te roepen. Ik vond het een heel bijzondere eer om u in vol ornaat te mogen zien in het prachtige uniform. Dat u natuurlijk ook op die manier verbindt met het Vaticaan. Waarom was dat nu belangrijk om een stuk, om een heel deel van uw leven eigenlijk, aan de kerk te geven?
Ik ben vroeger als kleine jongen altijd misdienaar geweest. We waren thuis allemaal gelovig. En dat is nu nog zo trouwens. En ja, het was een job. Voor mij was dat een job, een vaste job. Maar ja, goed dat er de volle overgave. Hè. Een gewone job doet je misschien tot 5 uur. Maar hier is dat gewoon 6 dagen en een half op 7. Maar dat is nooit niks te veel. Want nu, bijvoorbeeld met de kroningsfeesten, dat zijn dagen van 's morgens 8 uur tot 1 uur 's nachts. Maar als je dat graag doet, dan stoort dat niet. Hè?
Maar we zijn toch heel dankbaar hoor, omwille van uw werk dat u hier verricht. De kroningsfeesten die komen eraan. Welke functie gaat de Suisse van Tongeren vervullen in die kroningsfeesten?
voordat de processies vertrekken, is het natuurlijk alles klaarzetten. De praktische dingen die meegaan in een processie. En dan de processie zelf mee opstappen tussen het genadebeeld van Onze Lieve Vrouw en het sacrament.
Wel, Tony, ik dank u van ganser harte voor dit moment dat we in de coulissen letterlijk van de basiliek hebben mogen beleven. We wensen u nog heel veel zegen over uw Zwitsers wacht zijn, uw Swiss zijn hier in de basiliek. En dan hoop ik dat we elkaar op een andere gelegenheid opnieuw mogen treffen.
Voor mij was het ook zeer aangenaam en tot ziens, hoop ik.
Tot ziens, Tony. En zo konden we op de tonen van een van de marsen die gebruikt worden door de Zwitserse wacht in het Vaticaan, de Onze Lieve Vrouw Basiliek uitmarcheren. Richting onze volgende halte. En dat is een van de oudste plaatsen in Tongeren. U hoorde daarnet reeds over die fameuze brand in 1677. En een van die groepen die eigenlijk gespaard geweest zijn van die brand, dat waren de Begijnen van Tongeren. En dat had te maken met het feit dat zij erin geslaagd waren om met financiële middelen de soldaten ervan te overtuigen om het Begijnhof te laten voor wat het was. Er is een deel wel verwoest, maar het overgrote deel is eigenlijk bewaard gebleven. Alvorens we het Begijnhof zelf binnenwandelen, komen we nog voorbij het Agnetenklooster. Het Agnetenklooster werd gebouwd in het begin van de 15e eeuw en de middenvleugel is het meest opvallende deel dat vandaag de dag overgebleven is. Tijdens de restauratie kwamen interessante en tot dan toe trouwens verborgen elementen naar boven. De spitsboogvormige vensteropeningen, lemen vakwerkwanden, gotische haardwanden, geschilderde gewelfjes en schilderingen op de balken. De huidige ruïne aan de linkerzijde is het enige wat overblijft van de kerk die in 1550 gebouwd werd. Na de opheffing van het klooster in 1797 verloor ze haar functie. De nieuwe eigenaar van het gebouw, de voormalige kanunnik Van der Maasen, liet de kerk afbreken in 1805 en richtte het volledige klooster in als herenhuis. Een opgravingscampagne in 1997-98 bracht nog heel wat graven en een gemeenschappelijke grafkelder aan het licht. De zogenoemde zomerrefter had oorspronkelijk nog een verdieping. Was het een brouwkelder, een koelruimte of toch een zomerrefter? Dat is niet duidelijk. Vervolgens lopen we de Sint-Catharinastraat over en lopen we het Begijnhof in. Tot aan het pleintje met een grote lindeboom. En zo komen we onder de linde terecht. Het is de oorspronkelijke boomgaard van het Begijnhof. In het midden van de 17e eeuw werd de boomgaard volgebouwd met 18 huizen voor welgestelde Begijnen en de ommuurde voortuintjes geven uit op het plein onder de linde. De meeste van deze voormalige Begijnhuizen zijn eigenlijk bewoond. Het zijn allemaal privéwoningen, dus het is niet mogelijk om binnen te gaan kijken. Maar gelukkig is er iemand geweest die een Begijnhofhuis heeft gekocht en dat helemaal heeft omgevormd tot museum. Zeer indrukwekkend om te zien, heel interessant om te bezoeken. Het is dus gehuisvest in een authentieke Begijnenwoning uit 1660. Bewaard en ingericht zoals de Begijnen vroeger woonden. En op die manier krijgt de bezoeker een unieke inkijk op het afgezonderde leven van deze uitzonderlijke vrouwen. Geen kloosterlingen en ook geen leken. Maar we mochten natuurlijk al heel wat van de Begijnengeschiedenis leren kennen in onze afgelopen pelgrimstochten. We hebben dan ook al heel wat Begijnhoven bezocht. Maar dus krijgen we nu opnieuw de kans om misschien enkele andere facetten van het Begijnenleven te leren kennen. En dat begon al bij de ingang. Een van de vrijwilligers, Pierre, die zo vriendelijk was om mij toegang te geven tot het Begijnhof Museum, die vertelde mij een heel bijzondere anekdote over een klein kruikje dat aan de ingang van het Begijnhofhuis hing. Aan de ingang van het museum dus. Een kruik, die normaal gezien natuurlijk rechtop staat, maar deze kruik was aan de gevel bevestigd en lag horizontaal. En hij vroeg mij, wat denk je dat het zou kunnen geweest zijn? Nu, er waren enkele theorieën die door mijn gedachten gingen, maar wat het werkelijk was, en het is een klein beetje luguber, kon ik echt niet raden. Het is namelijk een spreeuwenvanger. Later in de kelder van het Begijnhof Museum leren we nog wat meer over de eetgewoontes van de Begijnen en hoe de kerk invloed uitoefende op de middeleeuwse keuken. Maar spreeuwen stonden dus wel degelijk op het menu. En u kan het al raden. De kruik zorgde voor een plaatsje voor een spreeuwenkoppel om eitjes te leggen en de jongen uit te broeden. Van zodra het gekwetter van de kleintjes te horen was, en hier komt een heel bijzonder oorsprong van een gezegde vandaan, het is namelijk zo dat in de hals van het kruikje twee gaatjes zaten, en daar kon je dus letterlijk een stokje voor steken. En dat zorgde ervoor dat de kleintjes niet meer uit de kruik konden, maar toch nog gevoederd konden worden door de ouders. Zodoende zorgden de ouders er eigenlijk voor dat de jongen opgroeiden, een beetje dikker werden en van zodra dat ze een goede omvang hadden bereikt, werden ze opgegeten. Het is een beetje een triest verhaal, maar het is wel bijzonder om te ontdekken dat dus hier die uitspraak ergens een stokje voor steken vandaan komt. U hoort het al, de Begijnen, dat waren vrouwen die hun plan trokken. En dat ontdekken we ook in het Begijnhof Museum verder. Ondertussen heb ik mij even genesteld, als het ware, in het voortuintje van het Begijnhof Museum in Tongeren. We zijn in het voormalige Begijnhof aangekomen. En dit museum is tot stand gekomen dankzij een architect en zijn echtgenote, die dit museum openstelt voor het publiek en waardoor het eigenlijk mogelijk is voor de nieuwsgierige voorbijganger en de nieuwsgierige pelgrim om een idee te krijgen van hoe de Begijnen hier hebben geleefd. Het is ook, deze plaats, is eigenlijk een van de oudste Begijnhoven van ons land. Nu, u weet, Begijnen, dat waren vrouwen die kozen voor een leven buiten het klooster en die niet huwden. Zij kozen als het ware voor een soort van derde weg. Ze legden geen gelofte af van armoede, maar enkel een tijdelijke gelofte van gehoorzaamheid aan de regels van het hof en van kuisheid. Zij mochten het Begijnhof ten allen tijde verlaten om terug in de gewone wereld te stappen indien zij dat wensten. Ze konden dan ook nog huwen of naar het klooster gaan. Zij behielden hun wereldlijke naam, vermits ze geen kloostergeloften afgelegd hadden. Hier zorgden ze ook voor hun eigen levensonderhoud. De gegoede Begijnen konden in principe van hun rente leven, zoals ook het geval was van de eigenares van dit huis waar ik nu zit, en konden zich dan ook bezighouden met het maken van schitterende borduurwerken, die u hier trouwens ook kan bewonderen in het museum, die ze schonken aan het altaar van Maria of een andere heilige. De armere Begijnen, ja, die dienden te werken voor hun inkomen. Wassen, bier brouwen, laken weven, zieken verzorgen, stervensbegeleiding enzovoort. De rijke Begijnen die kochten een huis in het Begijnhof waarvan ze dan het woonrecht hadden, niet het eigendomsrecht. De armere Begijnen huurden een kamer in een convent of een gemeenschapshuis. Bij hun overlijden gingen bij gebrek aan testament hun persoonlijke eigendommen terug naar hun familie, dit in tegenstelling tot een klooster waar alles eigendom werd van de gemeenschap. De woning waar ik hier in het tuintje zit, is gebouwd in 1660. Nu, in 1677 werd heel Tongeren door de Fransen afgebrand, met uitzondering van, jawel, het Begijnhof. De Begijnen hadden de Fransen betaald om hun hof te sparen. En gelukkig hebben ze daar ook naar geluisterd. Als we even door het museum zijn gewandeld, dan is het echt de moeite waard. Er zijn verschillende verdiepingen die u hier kan bezoeken, die u introduceren in het leven van de Begijnen. Nu, we moeten misschien ook het verhaal vertellen van de dame die hier gewoond heeft, Marie-Catherine Emmerichse. Ze was een adellijke dame, jonkvrouwe, van het kasteel van Schoonbeek-Bilzen. Ze heeft hier 52 jaar gewoond met haar meid, stierf uiteindelijk op haar kasteel in 1747. Zij heeft opmerkelijke decoraties laten uitvoeren, onder meer de schouwen en een alcove in Luikse stijl. Deze alcove was in vroeg Luikse stijl, zeer vernieuwend, met een toegangsdeur naar de kelder voor haar meid. Geplaatst in 1737 samen met de binnenkeldertrap. Voorheen was de kelder enkel via buiten toegankelijk, zodat men niet van de kelder de woning van de Begijn kon betreden. De alcove werd gebruikt om in te slapen. Men sliep half zittend. Men was namelijk bang dat er door de geopende mond misschien een demon naar binnen zou komen. Ook de angst om vergiftigd te worden was zeer reëel. Opvallend hier in de eerste ruimte die u binnenkomt is de reliekschrijn van het Tongers Begijnhof en dateert uit de 16e eeuw. Tijd van de geneesheiligen. Voor iedere kwaal was er een heilige die men kon aanroepen en men deed dat ook, die op die manier genezing kon brengen. De Begijnenkast uit de 17e eeuw is ajour bewerkt om voldoende verluchting voor de voeding te geven. In een convent had iedere Begijn aan haar eigen kast en door de openstaande deurtjes hadden ze zo een beetje privacy. Wat een zeer uitzonderlijk meubel is dat men hier kan bewonderen, is het cilinderbureau. Het is een Vlaams meubel uit het einde van de 18e eeuw, periode Directoire. Bij de haard zien we, eigen haard is goud waard, met uitzonderlijke gotisch smeedwerken. Met drie armen, Franse lelies en drakenkopjes, getuigt ze van een rijke komaf. Het zegt iets over degene die het huisje heeft bewoond. Tot 100 jaar geleden was het open haardvuur de enige manier om eten te bereiden. En jawel, tientallen spreekwoorden die vinden hier hun origine. De vuren bijvoorbeeld, die moesten omwille van het brandgevaar 's nachts gedoofd worden. En daarom werd het hout, jawel, in de doofpot gestopt. Men kon zich dan nog wat verwarmen met een voetenstoofje en een lollepotje dat men te kerken onder de rokken stopte. Dus de gloeiende kooltjes die werden in een soort van houder gedaan, met gaatjes bovenaan, en dat werd dan ja, eigenlijk onder de kledij geplaatst om het toch een beetje warm te hebben in de kerk. De Begijnen die dronken heel vaak bier, want het water was bezoedeld, dat zullen we straks ook nog vernemen in de kelder. En het Begijnenbier hier heet het dagelijks bier. Hè? Het is een knipoog natuurlijk naar het Onze Vader. Geef ons heden ons dagelijks bier, we brouwen het ginder en drinken het hier, eentje voor de dorst, de rest voor plezier. Ja, kijk, op die manier nog een klein grapje op het einde. Trouwens, die grap is ook wel heel realiteit geworden, want Pierre was zo vriendelijk om ons zo een stevig bier mee te geven als geschenk. Op die manier nemen we letterlijk een klein beetje Begijnengeschiedenis mee in de fles. Ik ga hier nog even kijken. In het tuintje, we zien hier trouwens verschillende kruiden, hè, dus die door de Begijnen werden gebruikt in het eten onder andere. Maar ook de waterput, want zoals u al wist, in de middeleeuwen is het water van de rivieren sterk vervuild. Zo is de Jeker verontreinigd door de activiteiten van de leerlooiers, de molenaars en de ververs die aan de oevers van de rivier gevestigd zijn.
Alleen de putten in de stad zijn eigenlijk betrouwbaar om er drinkbaar water te vinden. Maar ook dit water is vervuild, onder meer omdat er af en toe dieren of zelfs mensen in de put vallen. De middeleeuwers gebruiken het putwater daarom voor huishoudelijke karweien en niet om van te drinken. Ook in het Begijnhof staan waterputten. Eén in het oosten, één in het westen en één aan de kerk. Nadat het Begijnhof is gesloten, maakt het stadsbestuur de put in het oosten dicht en vervangt het de overige putten door een pomp. Die zorgt ervoor dat het water zuiver blijft. De meeste pompen blijven tot ver in de 20e eeuw staan, sommige worden vervangen door fonteinen. Wanneer de moderne waterleiding haar intrede doet, verdwijnen deze langzaam uit het straatbeeld. Naast de publieke waterputten in de stad zijn er ook rijke particulieren die een eigen waterput slaan. En ook welgestelde begijnen, zoals de bewoonster van dit huis. Hadden dus hun eigen put. De eerste huizen in het Begijnhof hebben houten en lemen muren en een rieten dak. Maar vanaf de 17e eeuw bouwen de rijken, zoals bepaalde begijnen, ook stenen huizen. Tijdens de grote brand in 1677 brandden de meeste huizen in Tongeren af. We hoorden al dat de begijnen erin geslaagd zijn om de Franse soldaten met de nodige betaling te overtuigen om hen voorbij te gaan. Daardoor is het middeleeuwse karakter van het Begijnhof met zijn smalle straatjes en huizenrijen bewaard gebleven. Verklaart ook waarom de oudste stenen huizen van de stad hier terug te vinden zijn. Nu, zo'n huisje wordt eigenlijk gebouwd door een begijn of haar familie, maar ze wordt er dus geen eigenares van. Men redeneert dat het huis van het Begijnhof is, omdat het huis ook op de grond van het Begijnhof staat. Iedere begijn die een huis bouwt of verbouwt, krijgt wel het levenslange recht om in het huis te wonen. Een beetje begijnhofgeschiedenis. Het zullen uiteindelijk de begijnen Oda en Margaretha van der Smissen zijn die het huis bouwen in 1661. En in de loop der tijd wordt het bewoond door tal van begijnen, zelfs tot na de sluiting van het Begijnhof. Pas in 1842 wordt het huis voor het eerst niet door een begijn bewoond en sindsdien is het huis steeds in handen van particulieren gebleven. Het huis wordt rond 1700 grondig verfraaid en in het begin van de 19e eeuw ondergaat het kleine aanpassingswerken. In 1970 wordt het nog stevig verbouwd. Het voorhofje, waar ik nu sta, het tuintje van het huis, wordt pas in het begin van de 18e eeuw ommuurd. En in de 19e eeuw wordt op het tuintje een berging gebouwd. In 1970 bouwen de toenmalige eigenaars er een keuken en de muur rond het hofje wordt in datzelfde jaar vervangen. De huidige renovatie maakt al deze verbouwingen ongedaan en probeert de toestand van de 17e eeuw te herstellen. Het heeft er dus ooit anders uitgezien. De verhoudingen in de voorgevel zijn gebaseerd op wiskundige verhoudingen die reeds in de oudheid door Vitruvius gebruikt worden. De hoogte en de breedte van het huis zijn niet toevallig gekozen. Ook de grootte van de ramen en de plaatsing ervan zijn met wiskundige nauwkeurigheid bepaald. Deze plannen, die we hier trouwens zien, tonen dat duidelijk aan. Tijdens de verbouwing in 1970 is de voorgevel niet correct gerenoveerd. De huidige restauratie wil die fout recht trekken. Heel mooi werk natuurlijk van de eigenaar om dit mogelijk te maken. Een echt pareltje in Tongeren dat u zeker moet komen ontdekken. Zo, dierbare luisteraars, wij gaan even naar de kelder kijken en dan gaan wij verder van daaruit. We leren eerst nog wat over de middeleeuwse tafelgewoontes en hoe de kerk daar invloed heeft op uitgeoefend.
En dat, beste luisteraars, zal voor een volgende aflevering zijn. We gaan dan dus wat meer ontdekken over de eetgewoontes van de begijnen en in de middeleeuwen en hoe de kerk daar invloed op uitoefende. We gaan van het Begijnhof, dan verder naar de Beukenbergweg, waar we opnieuw onze Romeinse trawanten zullen tegenkomen en wat meer van hun geschiedenis nog ontdekken. Dat is zeker voor een volgende keer. Ook het 17e-eeuwse kasteel van Betot, waar we nog langskomen wanneer we over het Romeins aquaduct wandelen. Dat alles ligt nog in het verschiet voor een volgende aflevering van onze pelgrimstocht in Tongeren. Ik dank u van ganser harte dat u opnieuw met ons bent meegewandeld. En ik hoop dan ook dat u een volgende keer de wandelschoenen aantrekt en opnieuw met ons meegaat. Graag tot een volgende keer.